Vanavond gaan we met elkaar Zacharia hoofdstuk 12 lezen, vers 10 tot en met 14. En dan hierna nog twee hoofdstukken en dan hebben we het hele boek Zacharia alweer doorgenomen. Zacharia hoofdstuk 12, vers 10 tot en met 14. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Ja, ze zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Te dien dagen zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon. In het dal van Megiddo, het land, zal een rouwklacht aanheffen. Alle geslachten afzonderlijk. Het geslacht van het huis van David afzonderlijk, hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Tot zover dit gedeelte uit Zacharia hoofdstuk 12. Het gaat in deze hoofdstukken, met name vanaf hoofdstuk 10 zie je dat heel duidelijk beginnen. Het gaat in deze hoofdstukken over het herstel van Israël. En wat heel belangrijk is, en wat ook een Bijbelse regel is, herstel wordt altijd voorafgegaan door berouw. En dat zie je hier heel duidelijk gebeuren. Dat zie je ook in het leven van Petrus. Eerst is er berouw en dan komt het herstel. Hier zie je dat het volk tot berouw komt en dan komt er herstel. Daar zal ik straks nog iets meer over vertellen. Als we even kijken naar de situatie waar we hiermee te maken hebben, dat is dat in het voorafgaand stukje hebben we gezien dat, dat alle volkeren, en dat staat hier in het derde vers van hoofdstuk 12, alle volken der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Dus het oordeel, alle volkeren zullen naar Jeruzalem trekken om tegen Jeruzalem te strijden. Alle volkeren. Dat heb ik de vorige keer ook gezien en ook met u gedeeld, dat alle volkeren op de een of andere manier zich moeten positioneren ten opzichte van Israël. En dat zien we ook vandaag. Wat ik nu zeg, dat is bevestigd vanuit het nieuws. Alle volkeren zijn het erover eens dat de Tempelberg behoort aan de Palestijnen toe. Alle volkeren, ook Nederland. En dat betekent dus dat alle volkeren met God een probleem hebben. Omdat God zegt, die berg is van mij. En die berg behoort aan het Joodse volk toe. Dus de oorzaak van het wereldwijde probleem is al aanwezig. Alleen wachten we nog op het moment dat het in vervulling zal gaan. En ik weet niet of je dat nieuws gevolgd hebt. Kerry, die is een half jaar geleden heel regelmatig naar Israël. Hij was er bijna niet weg te krijgen. En overleg gehad met Abbas en dan weer met Netanyahu. En er was een constant overleg, ook met de volken daaromheen. En het was bijna zover, dat hebben de meeste mensen niet eens door gehad. Het was bijna zover dat Israël getekend had voor die twee staten oplossing en dat Oost-Jeruzalem aan de Palestijnen toegewezen zou worden. Bijna was het zover. Maar God heeft het niet zover laten komen, want God die heeft het toegelaten dat er in de Oekraïne van alles aan de hand was. En vanaf dat moment richtte alle aandacht zich op de Oekraïne en had Kerry geen tijd meer om zich met Israël bezig te houden. En het lijkt net of God als het ware gezegd heeft van, hou even, nog niet, het is nog niet mijn tijd. En dat is heel wonderlijk, dat scenario rondom de Oekraïne heeft alle aandacht van Israël weg verplaatst naar Oekraïne. En het is eigenlijk heel wonderlijk wat daar de laatste tijd zo gebeurd is. Er zal een rouwklacht aangeheven worden daar in Israël. Dat staat heel duidelijk in het 10e vers. Er zal een rouwklacht komen. Een rouwklacht. Als je het hebt over de rouwklacht, over het tot inkeer komen van het Joodse volk, dan heb je het hier over iets wat jaarlijks in Israël gebeurt. En dat is de grote verzoendag. De grote verzoendag is het moment dat Israël zich inkeert tot God. En tot berouw komt. Dat is eigenlijk de dag van berouw, de grote verzoendag. En het is heel wonderlijk om te zien dat deze dag van berouw wordt voorafgegaan. Ze zeggen het wel eens, door de 10 verschrikkelijke dagen. De 10 verschrikkelijke dagen. Ik zal u proberen uit te leggen hoe het zit. Straks in juni vieren wij met elkaar het Pinksterfeest. En het Pinksterfeest is het laatste voorjaarsfeest. Het eerste voorjaarsfeest is, ik zal het heel kort houden, is het Pascha. Het Paasfeest. Het tweede voorjaarsfeest is het feest van de ongezuurde broden. En dat viel bij de Heer Jezus tegelijkertijd op dezelfde dag als zijn opstanding. Daar hebben we het over gehad in de gemeente. Het derde voorjaarsfeest, dat is het Pinksterfeest. En dat is het grote oogstfeest. En dan komt een hele lange periode van droogte. Geen regen op het land. Hard werken om de oogst binnen te halen. En dan een hele lange droge zomer. Dan is het allereerste wat dan gebeurt. Dat is het feest van de bazuin. Het feest van de bazuin. Dan klinkt ineens de bazuin. En die bazuin die klinkt op de eerste dag van de zevende maand. De eerste dag van de nieuwe maand. En u weet waarschijnlijk wel dat de maanden in Israël zijn ook maanmaanden. Als er een nieuwe maan is, dan begint ook voor Israël de maand. En dat verschilt soms wel eens één dag langer, één dag korter. Dat ligt helemaal aan de stand van de maan. En dat bazuinenfeest, en dat is eigenlijk het Israëlisch nieuwjaar, dat bazuinenfeest, dat kon je nooit precies van tevoren zeggen op welke dag het nou precies gebeurde. Want we wisten niet precies wanneer dat het nou precies nieuwe maan is. En de rabbies, die konden op een gegeven moment ineens zien van, oh jongens, het is nieuwe maan. En er werd de bazuin geblazen. Zomaar ineens. En dan wisten ze het. Het is bazuinenfeest. Het is een dag die onbekend is. De nieuwe maan. Die nieuwe maan die uiteindelijk de grote verzoendag aankondigt. Het moment dat Israël tot geloof zal komen. Nou, die dag van de bazuin lijkt heel veel op de dag van de bazuin die wij kennen. De bazuin zal klinken. De gemeente wordt opgenomen. En het is de inleiding tot het herstel van Israël. En dat is heel mooi om te zien hoe dat bazuinenfeest voorafgaat aan die grote verzoendag. Dan begint inderdaad daarna die 10 verschrikkelijke dagen waarin Israël beproefd wordt. Op de proef gesteld. 10 is altijd een beeld van beproeving. Hè? 10 geboden. 10 maagden. Het is altijd een beeld van beproeving. En Israël wordt wat dat betreft dan op de proef gesteld. 10 verschrikkelijke dagen. Hier gaat het over die rouwklacht. je zou kunnen zeggen, de grote, uiteindelijke grote verzoendag die dan zal aanbreken en Israël tot berouw zal komen. Dan is het ook heel wonderlijk hoe hier staat dat er een afzonderlijke rouwklacht zal zijn. U heeft zich natuurlijk afgevraagd, waarom staat dat hier zo? De rouwklacht van het huis van David, de rouwklacht van het huis van Nathan, de rouwklacht van het huis van Levi, de rouwklacht van het huis van Simi. Ja, u zegt misschien van, ja, waarom nou al die verschillende namen, hè? Nou, het huis van David, wat stelt het voor? Het koningschap. Het huis van Nathan, wat stelt dat voor? Het profetische, de profetische familie. Dat is het profetisch geslacht. Het huis van Levi. Ja, je zou kunnen zeggen het Levitisch geslacht. Want elke Leviet was ook nog geen priester. Er waren Levieten die heel veel dienst deden rondom de tabernakel, maar nog geen priester waren. Binnen dat Levitische geslacht had je nog een heel speciaal geslacht. Dat was het geslacht van de oudste zoon van Levi, Gerson. En de oudste zoon van Gerson was Simi. Dus in Simi heb je het priesterlijk geslacht. Dus het koninklijk geslacht, het profetisch geslacht, profetengeslacht, het Levitische geslacht, het priesterlijk geslacht, ze zullen allemaal een rouwklacht aan moeten heffen. Want ze hebben de koning verworpen, ze hebben de profeet verworpen, ze hebben de priester verworpen. En dat zien we ook heel duidelijk bij de verwerping van Jezus. Het waren de leiders van het volk, het waren de priesters van het volk. Het waren de schriftgeleerden die altijd met het woord van God bezig waren. Dus in al die delen van het volk, zowel koninklijk, priesterlijk en profetisch, zullen ze een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht van hun enig kind. Als ik heel even kijk naar die rouwklacht.
Ik snap niet waarom die vrouwen.
Ja, en de vrouwen afzonderlijk. Ja, dat betekent dat het niet alleen een mannenaangelegenheid was, maar ook dat hele geslacht, man en vrouw, ja, die horen op de een of andere manier toch bij elkaar. Maar die mannen als aanvoerders wat dat betreft, ja. En ik denk dat die vrouwen daar ook een bepaald aandeel in gehad hebben in het verwerpen van de Messias. Ja. Als we kijken naar die rouwklacht die daar aangeheven wordt. Nou, dat begint met het uitgieten van de geest der genade. Ik vind het zo mooi, hè, dat hier gesproken wordt van het uitgieten van Gods geest. Mensen, er zal op een gegeven moment een moment komen waarover Joël ook spreekt, dat in het laatste dagen hij zijn geest zal uitgieten over al het vlees. Over het Joodse volk. En toch ook de oorzaak van berouw. De oorzaak van berouw, de weg tot berouw, is toch dat de geest van God in je leven aan het werk is. En dat brengt ons toch bij een heel moeilijk punt. Hoe kom je tot berouw? Hoe kom je tot bekering? En dan zie je toch heel duidelijk dat er toch een werk van Gods geest voor nodig is om mensen tot berouw te brengen. Dat is toch het werk van Gods geest. Dat kun je niet zomaar. Weet je, ik kan soms klip en klaar heel helder iemand het evangelie uitleggen. En dat doet hem niks. Het doet hem helemaal niks. Hij kan het allemaal begrijpen en doet hem niks. En ik kan soms heel krom het evangelie uitleggen, maar dan merk je ineens van, de geest van God is erbij. En dan komt iemand tot bekering. En dat is nou het werk van de geest van God, hè? Wij kunnen niet zonder het werk van de geest van God. Wij kunnen als gemeente of in ons persoonlijk getuigenis absoluut niet zonder het werk van de geest van God. Dat betekent, het een sluit het ander niet uit. Het een sluit het ander niet uit. Het is heel belangrijk dat we de Bijbel leren kennen. En dat we weten waar we het over hebben. Maar dat is niet voldoende, dat is niet het enige. We hebben de werking van Gods geest nodig, zodat anderen tot bekering kunnen komen. En als Gods geest, de geest van genade en de geest der gebeden. Ja, zo mooi, de geest van genade en de geest van gebed. Als die komt, dan staat er op een gegeven moment, dan zullen ze aanschouwen en ze zullen hem herkennen. Daarvoor was het, ze zagen hem wel, maar ze herkenden hem niet. Dus de geest van God, als Gods geest over ons komt, dan zul je hem niet alleen aanschouwen, maar dan zul je hem ook herkennen. Als de, nou daar staat er, ze zullen hem herkennen, aanschouwen, hun ogen worden geopend en ze zien in Christus de doorstokene. En de doorstokene, wat hier zo mooi staat in Zacharia, dat is in Johannes 19 zo prachtig in vervulling gegaan. Misschien toch goed om dat even te lezen. Ik sta er altijd versteld van wat daar staat. He, u, in Johannes. Johannes is daar zo vol van. Ook in het boek Openbaring, wat Johannes geschreven heeft, zegt hij in Openbaring 1 vers 7, zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Voor Johannes is dat heel belangrijk, de doorstokene. Het staat in vers 32 van Johannes 19. Johannes 19, vers 32. De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere, die met hem gekruisigd waren. Maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen dat hij reeds gestorven was, dikke streep, braken zij zijn benen niet. Waarom? Omdat er in Exodus staat, de beenderen van het paaslam mogen niet gebroken worden. Het gaat hier precies in vervulling. Maar één van de soldaten stak met zijn speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. En hij die het gezien heeft, heeft ervan getuigd en zijn getuigenis is waarachtig en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft. Dit is zo belangrijk voor Johannes. Want dit is geschied, opdat het schriftwoord zou vervuld worden. En dan heeft Johannes in één adem over, in deze handeling van deze soldaat werden twee schriftwoorden vervuld. Een profetie naar het verleden. Zijn beenderen werden niet gebroken, want hij is het paaslam. En een profetie naar de toekomst. Ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En het gebeurt op één moment. Dit is zo'n prachtig stukje van profetie wat in vervulling gegaan is. Naar het verleden en naar de toekomst. Ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En dat gebeurt daar aan het kruis waar Jezus stierf. Ze aanschouwen hem en ze herkennen in hem de Messias. En dan wordt er een rouwklacht aangeheven. En dan staat er, en dan probeert Zacharia duidelijk te maken dat het niet zomaar een rouwklacht is, maar een hele diepe rouwklacht. En een diepere rouwklacht dan een vrouw die weent over haar eigen, haar enig kind, dat is het ergste wat een vrouw kan overkomen. Als je als vrouw één kind hebt en dat kind moet je missen. Nou, dat is het ergste wat je kan overkomen, vooral in die tijd. Een enig kind. Nou, zo zal dat berouw zijn. Niet een oppervlakkig berouw, maar een diep berouw. Niet alleen een enig kind, maar ook de eerstgeborene. Het is het ergste wat je kan overkomen. En dan wordt dit berouw, of dat rouw, die rouwklacht, vergeleken met de rouwklacht. En u kunt dat vinden in vers 11 van Zacharia 12. De rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo. Wat was daar voor bijzonders aan die rouwklacht? Nou, misschien is het goed om heel even een kort uitstapje te maken naar de Tweede Kronieken. Daar eindigt het Oude Testament mee, Twee Kronieken. Ja, de geschiedenis van het Oude Testament eindigt hier. Twee Kronieken. En als u dan kijkt in vers hoofdstuk 35, 2 Kronieken 35, daar zie je de hervorming van koning Josia. En koning Josia was 8 jaar toen hij koning werd. En toen hij 18 jaar regeerde, dus dan zal hij een jaar of 26 geweest zijn, toen had hij het land gereinigd, de tempel geheiligd, de tempeldienst hersteld. En toen had God het in het hart gegeven van Josia om het paasfeest te vieren. En dan staat er in vers 18 dat ze het paasfeest vierden van 2 Kronieken 35. Zulk een Pascha was in Israël niet gevierd sinds de dagen van de profeet Samuel. Geen der koningen van Israël heeft het Pascha gevierd zoals Josia het vierde met de priesters, de levieten, geheel Juda en Israël dat zich daar bevond en met de inwoners van Jeruzalem. In het 18e jaar van de regering van Josia werd dit Pascha gevierd. Een geweldig paasfeest. Zo moest het eigenlijk gebeuren. Het was een geweldige opwekking. Het paasfeest werd gevierd. En direct daarna, in de geschiedenis direct daarna, vind je dat Josia gedood wordt. Je zou bijna kunnen zeggen, hij wordt daar gedood direct na het paasfeest. Waar heel veel vergelijking ook is met ja, de Messias, met de Jezus. En dat staat er in vers 22 van 2 Kronieken 35. Het was wat dat betreft een onbedoelde dood van Josia. Onschuldig. Als je dat hoofdstuk zo leest. En dan staat er in vers 22. Doch Josia wendde zich niet van hem af. Dat was de koning van Egypte. En dan staat er maar vermomde zich om tegen hem te strijden te trekken. Hij luisterde niet naar de woorden van Neko, die uit de mond Gods kwamen. En bond de strijd aan in de vlakte van Megiddo. Toen raakte de schutters koning Josia en de koning zeide tot zijn dienaren, breng mij weg, want ik ben zwaar gewond. En zijn dienaren haalden hem weg uit de strijdwagen, vervoerden hem op de tweede wagen en brachten hem naar Jeruzalem. Toen stierf hij en werd bijgezet in de graven van zijn vaderen. En geheel Juda en Jeruzalem bedreven rouw over Josia. En Jeremia zong een klaagzang op Josia. En al de zangers en de zangeressen gewaagden van Josia in een klaagzangen tot heden toe. Zij maakten hiervan een vaste gewoonte in Israël. Zie, zij zijn geschreven in de klaagzangen. Hier zie je dat er rouw bedreven wordt over koning Josia. En koning Josia was de laatste koning van Juda die met God rekening hield. En waar stierf hij? In Megiddo. Nou, wat gaat er in Harmageddon gebeuren? In Harmageddon zal de Jezus zich laten zien als de koning der koning. En zal hij afrekenen met alle vijanden van Israël. Ik zeg wel eens meer, Israël heeft op dit moment al zo'n 2600 jaar geen koning meer. 26 eeuwen is er geen koning in Israël. En toen de Jezus naar de hemel voer, was de laatste vraag die de apostelen stelden, wanneer herstelt gij het koningschap voor Israël? Nou, dat koningschap voor Israël zal hersteld worden als de rouwklacht groot zal zijn. En Israël zal rouwen om Jezus als hun enige, enig kind. En dan zal de Heer Jezus komen en als koning der koningen zich openbaren aan zijn volk.
Ja.
Ja, dat is een hele goede vraag. Hadadrimmon, dat is een samenvoeging van twee afgoden. Dat zijn Hada, dat is een Foenitische god uit Libanon. En Drimmon is ook een naam van een god. Dus het is een samenvoeging van twee afgoden. Er zijn heel veel gedachten zijn erover. Wat moeten we ons voorstellen? De meeste Bijbelleraren die zeggen het is toch een... het is ook waarschijnlijk aan te wijzen een plaatsje wat in de buurt van... Nou moet ik het wel goed zeggen. In de buurt van Jezreel ligt. Een klein plaatsje in dat dal van Megiddo. En ik meen zo'n 20 kilometer uit de buurt van Jezreel is een plaatsje dat heeft een naam met een verbasterde naam van dit, maar wat wel terug te voeren zou kunnen zijn op deze naam. Waarom dat dit plaatsje zo'n naam gekregen heeft, dat weten we niet. Maar de betekenis van deze naam zijn twee afgoden die samengevoegd zijn. Ja. Dus verder valt er heel weinig over te vertellen over dit plaatsje. Ja. Maar wat wel belangrijker is, dat het in Megiddo, het Harmageddon, ophield en daar ook weer begint voor Israël. Want daar zullen ze hem aanschouwen, degene die overwonnen heeft. Nog één opmerking waar ik ook mee begonnen ben. Voor herstel is berouw een voorwaarde. Dat zien we hier heel duidelijk in Israël. Wat je vandaag in onze samenleving steeds meer meemaakt, dat is dat wij in onze samenleving steeds meer vervlakken. En dat er niet echt meer sprake is van een diep berouw. Als je kijkt, en natuurlijk is dat best wel begrijpelijk, als je kijkt naar die jongere generatie, hoe zij over dodenherdenking, de oorlog, de vrijheid die bevochten is en wij ontvangen hebben, nadenken, dan zie je maar weinig echt diepgang. Hè? Het is een heerlijk feest met veel muziek, uit je dak gaan. Maar wat betekent nog vrijheid? Kun je inleven? Kijk, het is soms heel emotioneel en heel kortstondig dat er dan weer eens een stille tocht gehouden wordt als er iemand vermoord is of als er een mishandeling geweest is. Maar het is ook zo weer weg. Ik weet nog zo goed, dat hebben we allemaal meegemaakt in 2000, de vreselijke ramp hier in Enschede. En dan denk je van, nou, hier zal voorlopig geen vuurwerk meer afgestoken worden. En het jaar daarna werd er weer net zo vrolijk vuurwerk afgestoken als al andere jaren. Het is maar eventjes en dan is het weer voorbij. Hè? En ik denk dat het eigenlijk de tendens is van vandaag. Niet zo'n diepgang meer. En heel veel mensen die geloven tegenwoordig in een God die zij nodig hebben om voor hen het leven gelukkig te maken. We hebben een God nodig die er voor ons is en ons leven laat slagen. En er zijn heel weinig mensen die vandaag nog bewust tot geloof komen en eerst dat, en dat kun je elkaar niet aanpraten, zeker niet, maar eerst dan tot dat berouw komen. Tot dat bewustzijn komen van, ik ben een zondaar en ik ben verloren. En ik geloof in de Jezus omdat ik anders onder de toren van God terechtkom. En dat is een boodschap die je vandaag bijna niet meer tegenkomt. We geloven omdat we een geslaagd leven willen hebben. We geloven omdat er iemand is die ons leven waardevol vindt. We geloven omdat er iemand is die van ons houdt. Een God van liefde. En ja, kijk, als je... Natuurlijk is dat heel moeilijk. Als je dan zo naar de Passion kijkt, hè, in Groningen. Hoeveel mooie dingen dat er ook tussen kwamen. Om in een Passion zo'n publiekelijk iets te laten doorschemeren van ja, maar weet je, dat deed hij om jouw zonde, omdat God boos is op jou, omdat jij anders verloren zou gaan, dat wordt helemaal niet meer begrepen in de samenleving waar wij vandaag in leven. Dat is onbegrijpelijk. Ze zien het veel meer als iemand die een punt gemaakt heeft van kijk eens wat ik voor jou over heb en hoe ik van jou houd en hoe ik je lief heb. Maar niet dat hij daar in plaats van ons daar de straf van God gedragen heeft. Dat de mensen in het krijt staan bij God. Dat mensen schuldig staan tegenover God. Ja, dat moet je me niet aanpraten. En dat is de samenleving waar wij vandaag in leven. En dan is het grote gevaar dat mensen zich wel aansluiten bij de gemeente. Waarom? Omdat ze God nodig hebben, omdat hun leven geslaagd moet zijn. Maar niet omdat ze tot bekering gekomen zijn. Tot berouw gekomen zijn. En dat is iets waar ik me wel wat zorgen om maak de laatste tijd. De vervlakking en niet meer echt die diepgang. Begrijpt u een beetje wat ik bedoel? En dat is eigenlijk hetgeen wat je hier in dit principe heel duidelijk weer ziet. Als God Israël tot herstel brengt, dan komt er eerst een diep, en ook een diep berouw van hun fout, van hun verwerping. En ik denk als je echt vernieuwd wil worden, een nieuwe schepping wilt worden, dan zal er eerst een stuk sterven plaats moeten vinden. Dan zul je eerst met Christus moeten sterven. En met Christus sterven, dan moet je erkennen dat je jezelf in het oordeel van God terecht moet komen. Dat kan niet anders. En dat is het principe wat hier heel duidelijk naar voren komt.